Ik mag u allemaal hartelijk welkom heten op deze laatste Bijbelkringavond van het seizoen 22-23. De tijden die gaan ook weer voort en het winterseizoen is langzaamaan aan het afsluiten toe. Tot aan de Pasen meestal. En dan, maar vanavond voor de Bijbelkring dus de laatste keer. Ook de laatste gedeelte van de tweede brief van apostel Petrus. Ik stel voor dat we beginnen, ook voor degenen die met ons verbonden zijn. Welkom en met elkaar hopen we op een gezegende avond. Daartoe gaan we zingen, psalm 62, het eerste vers. Fijn dat Jan van der Maden ons wil begeleiden op het orgel. En dat alles weer in gereedheid is. Dat Richard zorgt dat ze ook thuis met ons mee kunnen leven. En Leni heeft alles weer in orde opgesteld. Dank u wel voor al uw inzet. Psalm 62 vers 1. Zullen we samen met de Heere bidden om zijn zegen. Heere, zo deze avond hier samengebracht voor een opening in uw woord en een opening voor ons aller leven. En daartoe naderen we tot u, tot de troon van uw genade, die ons als enige aanspreekplaats gegeven is vanuit deze wereld. Want tot wie zouden we anders kunnen heen gaan? Vele goden dienen zich aan in deze wereld, en ze hebben ogen, maar ze zien niet, ze hebben oren, maar ze horen niet, ze hebben handen, maar ze kunnen niet helpen. Maar u, de levende, de waarachtige, en aan uw rechterhand, hij, wiens werk volkomen bevonden is, omdat u hem de hoogste plaats aan uw rechterzij geschonken hebt, alle macht in de hemel en op de aarde. En zo leidt hij zijn gemeente, waarvan hij het hoofd is, ook tot de kennis der waarheid. Hier en daartoe bidden we om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, de trooster, die naar de belofte van Christus komen zou, en die is gekomen, Pinksterfeest. En die is het, die ons in al de waarheid leiden zal. Er is zoveel verwarring, er is zoveel heen en weer, er is zoveel verdeeldheid. Wat is dan waarheid? De waarheid is daar, waar Christus het ons gezegd heeft, wat zou gaan gebeuren. En als het dan gebeurd is zoals hij gezegd heeft, dat is waarheid. En dan is er één waarheid. En dat is niet een leerstelligheid, dat is niet een soort dogmatiek, maar dat is een levende persoon in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we zo deze avond de gelegenheid dan ook mogen hebben Heere, rondom ons heen druipt de regen neer van de hemel en dat geeft ons ook de belofte vanuit de mond van de profeet Jesaja. Want u hebt door hem laten zeggen, gelijk nu de regen en de sneeuw neerdaalt van de hemel, om de aarde week te maken en te doorvochtigen, zodat het ook vruchten gaat dragen, alzo zal mijn woord zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij wel behagelijk is. En het is u wel behagen dat wij allen persoonlijk tot de kennis der waarheid komen. Daartoe gaan we uw woord openen en daartoe gaan we met elkaar overdenken wat de apostel Petrus ons ook toen en daar bekend maakt, maar ook nu voor ons leven ook daarvan de kracht mogen ervaren. Heere, schenk ons zo uw zegen en nabijheid. We bidden het u in afhankelijkheid om Christus wil. Amen. We gaan lezen het laatste gedeelte van 2 Petrus 3 en daarvan vers 11 tot en met vers 18. 2 Petrus 3 vanaf vers 11. Daar lezen we: terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaarstig u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Voordat we gaan luisteren naar de lezing, gaan we eerst nog zingen, Psalm 89, en daarvan het zesde vers. Psalm 89, vers 6. Gij... Er is recent een nieuw boek verschenen en dat gebeurt zoveel. Uit de kring van de bewegingen van alle kerkelijke nood en wanorde die zich meer en meer gaat aandienen. En zeker nu de fusie van de vrijgemaakte kerk met de Nederlands gereformeerde kerk. En daarbij alle wanorde die er is en ontstaat al jaren in de christelijk gereformeerde kerk. En die problemen die wij kennen, ook in die verdeeldheid vanuit 2004. Het boek draagt de titel Het Woord in Geding. Het Woord in Geding. Een recensie daarop, die schreef, die titel daar deugt helemaal niets van. Daar klopt niks van. Het woord is niet in het geding. Het woord is vast en zeker en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het woord is niet in het geding. De uitleg van het woord, dat is in het geding. En waar gaat het in dat boek over? Over de toepassing van het woord. Met een moeilijk theologisch woord heet dat de hermeneutiek. De Bijbel. En hoe gaan we dat nu lezen? Hoe gaan we dat uitleggen? Nou, dat is dan de getuigenis, de interpretatie van het woord van God. Dat is in het geding. Want wij kunnen het woord van God niet meer uitleggen zoals het geschreven is in de tijd van Paulus en Petrus. Een hele andere cultuur, een hele andere tijdgeest, een hele andere ontwikkeling. Dat kan je niet meer zo zeggen zoals Paulus het gezegd heeft. Zo legt ieder zijn eigen gedachten en zijn eigen redenaties, laat hij door het woord verder dragen. En dat wil niet zeggen dat het woord dat daadwerkelijk bedoelt, maar men interpreteert het al zo, zodat we dan toch onze eigen gedachten daarin kunnen verwoorden. Want een absolute waarheid, dat is het ergste in deze tijden. Een absolute waarheid bestaat niet. Dat is een achterhaalde zaak. Daar komt zoveel tegenin, er is niemand in deze wereld die kan zeggen, maar dit is de absolute waarheid. Want dan discrimineer je ondertussen al degenen die een andere waarheid navolgen. En dat kan niet. Die ontwikkeling, dat zien we nu allemaal meer en meer gaan toenemen. In meerdere kerken speelt de gedachte, de interpretatie over de vrouw in het ambt, over anders geaard zijn, praktiserend en toch deelnemen aan het heilige avondmaal. Daarover spreekt Paulus, 1 Korinthe 11, daarover spreekt Petrus, daarover spreken de andere apostelen, maar die leefden in een andere cultuur. Die leefden met andere tijd, geest. En nu is het zo veranderd en we zijn toch toegenomen in kennis. Hoort u het? En dat is het Griekse denken. Toegenomen in kennis, de weldenkende mens, daarvoor is het evangelie een dwaasheid. En dat is dan de buitensporigheid, dat is een wereldse gedachte, maar zo wil men in de kerk niet zeggen. Maar men doet wel al zo zijn eigen waarheid door het woord laten zeggen. Zo draaien we dus. En verstaat gij ook hetgeen gij leest? Nou, de kamerling die zegt, hoe zou ik het kunnen? Hoe zou ik het kunnen als niemand mij uitleg geeft? Maar wij weten nu meer dan in de dagen van Paulus. Wij weten nu meer dan de tijden dat ook Petrus deze brief heeft geschreven. Hoe leg je dan de schrift uit? De tijd van nu vraagt om terugkeer tot de schriften zoals de Heere dat zelf tot uitdrukking heeft gebracht. En als we dan met Petrus gaan luisteren, Ik laat even al die andere dingen, laat ik rusten nu. En Peter zegt in vers 16, gelijk ook in alle zendbrieven daarin, van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan. Die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Want niet dat je het woord laat zeggen wat je eigenlijk zelf wil zeggen. Daarmee gaat de weg op een ander spoor. En niet meer achter hem aan die alleen de weg, de waarheid en het leven is. Er kan veel verschil zijn in historische context. Dus omgeving van leven. Dat is anders in de eerste eeuw dan nu in de 20e eeuw. 21e eeuw zelfs. Maar de tijden, die veranderen het woord van God niet. De mensen veranderen wel. En hun kennis verandert. En we kunnen niet zeggen dat de geestelijke kennis zo geweldig toeneemt in onze tijden en in onze eeuwen. Al is er ontzettend veel mogelijkheden voor allerlei vormen van studie, maar dat wil niet zeggen dat de geestelijke kennis daardoor ook vermeerdert. Want die is niet gebonden aan verstandelijk vermogen, maar die is gebonden aan die ene trooster die Jezus beloofd heeft. Die trooster die ik u zenden zal, die zal u in al de waarheid leiden. En waar die kennis er niet is, daar verdraaien we de schrift tot hun eigen verderf. Het is de Heilige Geest die de adem, die beademde de Heilige Schrift. Het woord wat wij hebben. Maar die ademt nu ook nog in de bediening van het woord. Die doorademt degene die spreekt, die doorademt degene die hoort. Zodat daarin wordt de waarheid bevestigd. Terwijl dan deze dingen alle vergaan. Nou, daar gaat Petrus dus even ons bij de les bepalen. Het fundamentele, dat is Christus en Hij alleen. En wat zegt Petrus dan? Terwijl dan deze dingen alle vergaan. Deze dingen. Daar hebben we de vorige keer over gesproken. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Deze dingen. Nou, dan heeft hij alles genoemd van de elementen zullen brandende vergaan. We hebben het ook nu nog in het tweede gedeelte gelezen. Dat is de voorgaande getuigenis die hij gaf. Dat is dan ook die grote en die doorluchtige dag dat Christus zal wederkomen. Dan zullen de hemelen met een groot gedruis voorbij gaan en de elementen branden. En de aarde en al de werken door mensenhanden geschied zullen verbranden en nooit meer gedacht worden. Er zal ook niks meer van teruggevonden worden. Zal echt volkomen ondergaan. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En daar zal geen schaduw, geen stofje van verkeerdheid enzovoort, zal er niet meer gevonden worden. Alle werk van mensen, vanaf het allereerste begin, na de zondeval, ligt onder de zonde besloten. Is aan de zonde onderworpen. Het komt op uit de natuur van Adam. En dat gaat maar door. En in extremiteit zien we dat openbaar komen bij Kain. Die dus daar op allerlei manieren het leven inhoud gaat geven. De mens bouwt omdat hij meent zelf als God te zijn. En zelf uit te kunnen maken wat goed en kwaad is. Dat is de natuur uit Adam. En die bezet alle mensen. Allemaal, niemand uitgezonderd. Al de volkeren die ijdelheid bedenken tot in onze dagen toe. En het geneemt toe. Maar het gaat ook naar een climax. Dat is wat Petrus ons wil leren. Het gaat naar een climax. Want alles zal een keer vergaan, ondergaan. De eerste wereld, die kwam weer boven, na de zondvloed. Die kwam, het water vloeide weer weg. En die eerste wereld die kwam weer boven, maar de tweede wereld die zal nooit meer gekend worden. Die zal niet meer terugkeren zoals wij nu deze wereld kennen. En wat gaat er veranderen? Alles wat de mens tot nu toe op deze wereld uit zijn handen daarin heeft laten zien. Dat zal allemaal verbranden. En ik moest er bij de voorbereiding even aan denken aan de oven van Nebukadnezar. U weet, Nebukadnezar had een beeld opgericht en iedereen moest ervoor buigen. Als de muziek ging spelen, moest iedereen buigen als een knipmes. Maar tot zijn ergernis bleven de drie jongelingen staan. Die bleven staan, die bogen niet. En hij gaf ze nog een kans. Hij zei, nou, vooruit, nog een keer. En als jullie dan buigen, dan is het klaar, maar oh wee, als je niet buigt. Dan zie je daar die oven, die brandt en hij liet hem zevenvoudig heter stoken dan dat normaal was. En de drie jongelingen bleven staan. Hij liet ze binden en in de oven werpen. En wat ging er nou in die vreselijke hitte, wat ging er nou verbranden? De touwen van Nebukadnezar, die vielen weg. En de jongelingen wandelden vrij in die hete oven. En daar staat er, hun haren waren niet verschroeid. En hun kleding rook zelfs niet naar het vuur van de oven. Nou, dat beeld dat kwam bij mij boven, dat zal gaan gebeuren in de laatste dagen. Bij de wederkomst van Christus. Alles wat van de mensheid, in grootheid, in waan, zoals Nebukadnezar, dat gouden beeld, weet u wel. En dat zal vergaan. Dat zal wegvallen. Maar dat wat de Heere werkt, dat zal blijven bestaan. Ook in mensen. Want ze zullen in de gerechtigheid, zullen ze volkomen gaan delen. Al de werken in de schepping, zoals we dit nu lezen in de kranten, die roofbouw die gepleegd wordt, de uitbuiting en de uitputting van de bronnen van deze aarde, alle godsdienstige werken die niet naar het geopenbaarde woord van God zullen zijn, die zullen vergaan. Al wat de mens gepresteerd heeft en gedacht heeft dat zijn roem is, dat zal verdwijnen en nooit meer gekend worden. Maar dat geldt ook het godsdienstige. Alles wat niet is naar het woord, zegt de Heer, dat zal geen dageraad hebben. Er zijn er velen die in mijn naam spreken. Er zijn velen die in mijn naam wandelen. Maar ik heb ze niet geroepen. Ik heb ze ook niet gezonden. En wat dageraad zullen ze dan hebben? Zo zij niet in getrouwheid naar mijn woorden spreken en die getuigenis met elkaar gaan delen. De geest alleen, die is het die ons in al de waarheid leidt. En kennis, denk even aan Nicodemus, een leraar, de hoogste rabbijnse school in Jeruzalem. En in gesprek met de Heer Jezus, zegt de Heer Jezus heel eenvoudig, Nicodemus, Ben je wederom geboren? Dan kan je wel kennis hebben, ontzettend veel kennis. Maar de wedergeboorte alleen, dat is de geestelijke kennis. Dat is de volheid. Nicodemus. En hij wist niet wat hij daarmee moest denken. Hij dacht dat hij weer terug moest keren naar de moederschoot. Nou, dat laten we verder even rusten. Maar dus hoge kennis opgebouwd, rabbijnse onderwijzer. En toch. Maar Peter zegt nu, opdat wij zullen verwachten, haastende, laat uw lendenen omgord zijn. Nou, dat is een Joods beeld natuurlijk, die lange kleding die ze droegen. En dan moest je omgorden, omhoog doen en dan kon je beter wandelen, en dan kon je beter je haasten, enzovoort, enzovoort. Dan kon je weg beter vervolgen en wees dan nuchter. Laat je niet beïnvloeden door welke gedachten van de ene kant of van de andere kant, maar het woord alleen. Maak uw roeping en uw verkiezing vast, de eerste brief. Want dat doende, zult u nimmer meer struikelen. Nou, dat is die bewogenheid van Petrus, om die gemeente daar in Klein-Azië fundamenteel daarin te bemoedigen en te sterken. De kosmische gebeurtenissen die gepaard gaan met de wederkomst van Christus, waar we het net over gehad hebben, de elementen enzovoort, het laatste oordeel, de wedergeboorte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat mag ons toch wel aansporen. Dat bedoelt Petrus, aansporen om met een heilige, afgezonderde levenswandel te verlangen naar zijn komst, te verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en daarin volle gerechtigheid zal wonen, waar geen boosheid gevonden wordt, waar liefde woont en waar de getuigenis aangaande Christus. Paulus zegt, daar zullen we aan hem gelijkvormig zijn, zoals Jezus was. Alzo zullen ook wij zijn in dat nieuwe, in dat waarachtige. En even terug, en daar vallen alle interpretaties weg. Daar zal niets van overblijven, niets. Alleen het woord zal bestaan, alleen dat. Want wij verwachten naar zijn belofte. Naar zijn belofte. Dat is ons fundament. Zijn belofte. Dat is onze hoeksteen. In Christus. Die aan ons voorhoofd betekend en verregeld zijn. Daarop hij mij verwachting heeft gegeven. Want wat ik beloofd heb, dat zal ik doen. En even er tussendoor. Als we horen dat de Heere iets belooft, dan betekent dat uiteindelijk in eerste, dat is niet bij ons. Dat hebben wij niet. Dat is niet aanwezig in ons leven. Daarom gaat hij het beloven en toezeggen. En dat is onze verwachting. Dat is onze verwachting. Dus een belofte. Nou, fijn dat de Heer het belooft. En dan zal het wel een keer komen. Nee, zo niet. Een belofte die zet ons eerst in onze naaktheid. Want het is bij ons niet. Het is bij ons niet. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Die volheid. Met alle bewogenheid en liefde tot de kudde. Die door Christus aan Petrus arbeidt. Is toevertrouwd. U kent dat wel. De zee van Tiberias. Petrus, heb je mij lief? Ja, Heer, u weet toch dat ik u lief heb. Ja, Petrus, maar heb je me echt lief? Heb je mij liever dan deze, die andere? Ja, Heer, maar dat weet u toch? Ja, Petrus, heb je me echt lief? Nou, dat is drievoudig. Tegenover een drievoudige verloochening. En daarom, Petrus weet zo goed hoe snel dat iemand daartoe kan komen. Als erop aankomt om te zeggen, ik ken hem niet. Ik hoor er niet bij, ik hoor er niet bij. Als het op aan gaat komen. Ja, dat is de aard van de mens. En wie weet dat beter dan juist Petrus. En hij wil die gemeente daarvoor bewaren en voor behoeden. Daarom met alle aandrang van zijn hart wijst hij op de getuigenis van het woord zoals hij dan daarin ook aan die gemeente heeft bekendgemaakt. En hij noemt ze ook de geliefden, de geliefden. En dat is niet omdat ze onderling zo liefjes zijn voor elkaar en een beetje liefjes met elkaar omgaan. Nee, geliefden van hem, geliefden van hem. Hij heeft u het evangelie bekendgemaakt. Hij heeft u daarin geroepen, ernstig en welmenend, om tot hem te komen, om gehoor te geven aan zijn woorden en zijn getuigenis. Benaarstig u dan, opdat u onbevlekt en onbestraffelijk voor hem eenmaal gesteld zal worden, als hij zal komen, als rechter van het ganse heelal en van de ganse aarde en als laatste oordeel alles zal uitspreken en recht zal zetten. Ja, maar u kent die vragen van Luther. Hoe kom ik dan rechtvaardig voor God? Hoe kom ik dan rechtvaardig? Hoe kom ik dan onbestraffelijk en onbevlekt? Ik vind toch zoveel tegen in mij. Ja, Romeinen 7. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dat weet Petrus ook wel van. En hoe kom ik dan rechtvaardig voor God? Ja. En als de catechismus er dan bij zegt, dat ik zwaar en menigmaal tegen de geboden van God gezondigd heb, en geen daarvan gehouden, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, hoe kom ik dan rechtvaardig voor God? Hoe dan? De catechismus geeft het antwoord. Ik hoop dat u al een beetje weet wat daar als antwoord gegeven wordt. Alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ik moet er even voorbij zeggen. Alleen door een waar geloof. Niet omdat we vinden dat we gelovig zijn. Maar een waar geloof, het welk de Heilige Geest in mijn hart werkt. En niet alleen een geloof, maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest in mijn hart werkt. Daar hebt u de volheid. En dat is de weerklank van het werk. Amen. Geloof, amen, op zijn volkomen werk. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het volbracht. Hij heeft daarvoor de weg gebaand en de rechtvaardigheid voor God verworven en de heiligheid alzo in toepassing gebracht in dit leven. Al is het alles nog ten dele, jawel. Nochtans, dat God mij zonder enige verdienste van mij, daar hebt u het antwoord. Uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Ja, verder. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulk een weldaad, zulk een genade, zulk een liefde, met een gelovig hart aanneem. Amen. Overgave. Gehoorzaamheid, omdat hij het zegt. En daarom zal het wis en waarachtig zijn. Of zegt u, ja, dit gaat wel erg hoog. Of wilt u zeggen, dit gaat wel erg diep. Is het voor u zelf nog niet zo ver gekomen? Weet u daar nog niet van? En nu ga ik een beetje preken, maar dat is niet de bedoeling. We zijn hier voor de lezing van Petrus. Maar u kan er nog mee tobben. Je twijfelt er nog over. Is dat wel zo bij mij en voor mij? Opdat nu de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil. Hij gaat miljoenen mensen in deze wereld gaat hij voorbij met het evangelie. Die horen nooit die bevrijdende, verlossende boodschap in de Heer Jezus Christus. Denk maar aan Farao, denk maar aan Nebukadnezar, denk maar aan de Meden en de Persen, denk maar aan de Grieken, denk maar aan de Romeinse keizers. De Heer ging ze voorbij. En wij mogen het horen. Hij gaat zelfs zijn eigen volk tot nu toe voorbij. Blind en doof. Voor het evangelie, omdat het evangelie naar de heiden en naar ons toegebracht zou worden. En alle hoorders die mogen verkeren onder het geklank van het evangelie, die worden ernstig en welmenend geroepen, waartoe? Om tot hem te komen, opdat hij onderscheiden geestelijke gaven wil meedelen, wil overdragen. Meedelen is niet een lijstje van, nou, als je dat nou probeert en dat is doet en zus en dat niet meer en dat weer wel, dan zullen we nog wel eens kijken of dat het al zover komt in je leven. Nee, Meedelen is overdragen. Wat in hem is als de fontein, als de bron van alle goed, gaat hij overdragen. Ja, maar hoe kan je tot hem komen? Luther zegt, Heer, ik kom tot u zoals ik ben. Zoals ik ben. Ik kan daar niets aan toedoen. Ik kan me niet anders voordoen als dat ik ben. En ik ben een mens uit Adam geboren. En daar kan ik niets in veranderen. Daarom, ik kom tot u zoals ik ben. Ik kan er iets toedoen, nog iets afdoen. En zo, zegt Luther, en zo ben ik rechtvaardig geworden voor God. In die wonderlijke ruil. Jezus voor mij. Arm geworden. Opdat ik door zijn armoede rijk gemaakt zou worden. Want Petrus zegt, het is nog Gods langmoedigheid. Hij stelt het oordeel. En de wederkomst van Christus, mag ik het zo zeggen, stelt hij nog uit. Hij wil nog niet dat allen zullen ondergaan onder het oordeel. Hij geeft nog de boodschap van het evangelie, beginnende van Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het einde der aarde. Want het woord zal niet ledig tot hem wederkeren, het zal doen hetgeen hem wel behagelijk is. En Petrus, hij roept zijn geliefde broeder Paulus erbij. Paulus heeft ook aan die gemeente geschreven. En zegt hij erbij, ja, maar sommige dingen zijn wel zwaar om te verstaan. Nou, als Paulus gaat schrijven, ook over de wederkomst van Christus, ja, dat is zwaar om te verstaan. En daarbij zou je ook nog kunnen zeggen, als ik dan Openbaringen opsla, en ik hoor Johannes getuigen geven van al die dingen die zullen gaan plaatsvinden, dat is zwaar om te verstaan. Maar maak u daar niet al te veel zorgen over. Dat u dat niet verstaat, nog begrijpt. Want heeft de Heer Jezus niet gezegd, na deze zult u het verstaan. De gangen van het leven, die we altijd niet als antwoord kunnen aanwijzen. Maar ook niet de gangen van de hele wereld, van nieuwe hemel, nieuwe aarde. Hoe zouden wij het weten? Hoe zouden wij het kunnen weten? Als de schrift ons daarin iets zegt, ja, zwaar. Om te verstaan. Maar niet zo zwaar dat apostel Paulus verlangt, ernaar uitziet om eenmaal ontbonden te worden. Ontbonden te worden, dat heeft ook te maken met die gerechtigheid. Want wat ik nu in me omdraag, dat is geen gerechtigheid. Wel in de toegerekende gerechtigheid vanuit Christus, maar in mijzelf ben ik nog steeds Eén uit Adam. Uit Adam. En dat zijn die twee naturen. Die tegen elkaar botsen. En die tegen elkaar strijden en worstelen. En dan zegt Paulus. Dan is dat voorbij. Dan is de strijd voorbij. Dat lichaam. Waar die strijd in is. Dat tweeledige. Dat gaat terug tot het stof. En mijn ziel wordt terstond opgenomen in heerlijkheid bij Christus. Daar verlang ik naar. Hij is niet levensmoe. En hij wil alle moeite en zorgen die hij ook kende in het leven. Stokslagen gekregen, met leeuwen gevochten enzovoort, veracht en in gevangenissen en honger geleden en kou enzovoort. Al die dingen meer. Vreselijk. Allemaal wat hij allemaal niet meegemaakt. Maar daar wil hij niet aan ontlopen, maar dat hij daar gelijkvormig zal zijn aan de Heer Jezus Christus. Nou, daarover hebben wij geen enkele gedachte. Wat zou dat nou zijn? Gelijkvormig aan Christus zelf. Wij hebben zelfs geen begrip wat het eerste paradijs geweest is in eerlijkheid. Daar hebben we geen begrip van. Echt niet. Ja, je kan erover nadenken, je kan zeggen, ja, paradijs, ja, dat moet wel iets heerlijks geweest zijn. Maar bovenal dan, als we dan die andere kant ervan nemen, niet alleen ons leven, dat het zo mooi was toen en daar, maar die verhouding, dat één met Gods wezen, één in harmonie, één in liefde en overgave met je schepper. Dat moet iets heerlijks geweest zijn. En dat zal in het laatste nog heerlijker zijn, nog heerlijker, gelijkvormig aan Christus. Ja, wat zou dat inhouden? Ja, iets boven onze gedachten uitgaande. Dat kunnen we niet op een rijtje zetten. Dat kunnen we niet verklaren. Zwaar om te verstaan. Maar wel om verlangend naar uit te zien. Om daar te zijn waar Jezus is. En daar zal Hij ons vervullen. Daar zal God zijn. Alles en in allen. En geen zonde, geen dood, geen schaduw, geen ziekte, geen pijn. Ja, wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Ja, hebben we geen begrip van wat dat zal zijn. Dat er geen omkering meer is in mijn gedachten. Niet in mijn gevoelens, niet in mijn handelen, niet in mijn wandelen. Alles volkomen overeenstemming met Gods heilige wil die in Christus volkomen geopenbaard is. Ja, maar die dingen kunnen zo moeilijk zijn in de Bijbel. Dominee, ik heb er soms zo moeite mee. En dan gaat het niet over een vertaling of zo, helemaal niet. Maar de dingen zijn soms zo moeilijk om te verstaan. Ik vind de Bijbel zo moeilijk. Corrie ten Boom, u kent ze wel, die kwam een keer met zo'n vrouw in gesprek. En die mevrouw die had al een kwartier lang zitten zeggen hoe moeilijk ze de Bijbel vond. En die moeilijke dingen. En ja, die sla ik maar over enzovoort. Maar mevrouw, maar ik vind bepaalde dingen ook wel moeilijk. Ook wel moeilijk, die begrijp ik ook niet. Die hoef ik niet te begrijpen. Want de Heere die waakt over het leven. Maar ik doe net eender als dat ik vis moet eten. En dan komt er een heerlijke vis op mijn bord. En alles wat eetbaar is, wat nuttig is voor mijn lichaam, dat neem ik op. En die graad, schuif ik aan de kant. Die schuif ik aan de kant. Zo lees ik de Bijbel. Begrijpt u? Maar wij willen zo graag toch alle dingen wel een klein beetje weten. We willen toch graag de dingen wel een klein beetje in onze vingers hebben. Want ja, maar je moet toch weten wat er allemaal niet gaat gebeuren. Nou. Ik weet niet of je wel eens vis eet. En als je per ongeluk de graat inslikt. Dat is niet zo prettig. Dat is niet zo prettig. Zoiets. Leg het aan de kant. Leg het even aan de kant. En misschien komt er een tijd. Dat je, oh, zou dit ermee bedoeld zijn? En als je de ontwikkelingen gaat zien in de hele wereld. En als u gaat letten op de dingen die de Heere voorbereidend en toebereidend voor de wederkomst van Christus bezig is te organiseren. Ja, denk maar aan Israël. Denk maar aan al die dingen meer waar het op uitkomt. Waar het naartoe gaat. Petrus, die valt zijn broeder Paulus helemaal bij. Het is zijn langmoedigheid. Zijn overtuigende liefde die ons nog het leven geven. Het leven onderhouden. En al wat voedzaam is, neem dat tot u. En laat u dan niet in de war brengen door die dingen die u nog niet begrijpt. Maar laat u dan voeden met de melk, met de onvervalste melk van het evangelie. Dat kan natuurlijk niet zo blijven. En iemand van 80 jaar die nog steeds aan de moedermelk nog nooit anders toegekomen is dan aan de moedermelk. Dat gaat niet goed natuurlijk, dat gaat niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet normaal. Maar in beginsel, onvervalste melk van het evangelie. En dan meer en meer toenemen in kennis, waar Petrus straks iets van gaat zeggen. toenemen in kennis, opgroeien en wasdom die we daarin mogen hebben. De ongeleerde en de onvaste mensen die overal een antwoord op hebben, die overal wel inzichten hebben en die anderen daarin menen te moeten onderwijzen en die het woord van God op een hele andere manier interpreteren, die verdraaien de schrift tot hun eigen verderf. En niet alleen van deze dingen, maar ook de andere schriften, zegt Petrus erbij. Dus niet alleen die brief die de gemeente daar toen kreeg van Paulus, maar ook de andere brieven die hij hierin bij insluit. Maar als dan zullen we hem zien zoals hij gekend is en bekend zal worden. Dat is ons allen ook zoals Paulus het zegt. Opdat ik hem ken, hem kennen. Hem de mijne weet. Hem kennen en de kracht van zijn opstanding in mij werkt. In mij werkt. En niet alleen de laatste dagen. Zoals bij Martha, weet je wel. Daar gaat het over leven en sterven en dood en opstanding. En dan vraagt de Heer Jezus aan Martha, geloof je in de opstanding? Ja, Heer, de laatste dagen. Nee, Martha. Nu. Heden. Ik ben de opstanding. Ik ben, ook in die verwarrende tijden, ook in die moeite en die worstelingen van het leven, ik ben de opstanding. En ik alleen kan je eruit verlossen, ik alleen kan je sterkte en kracht geven om het te ondergaan en het door te dragen en uit te dragen. Sommige dingen zijn zwaar, in Hebreeën 6 staat er ook een heel getuigenis over, zwaar om te verstaan, ja. Van de toekomende dingen over de raad van God. Maar hoe kunnen wij erin blikken? Dat is onmogelijk. Dat moeten we laten voor hem. Die op zijn tijd, op zijn wijze, ons daar de kennis voor zal geven. Zoals hij dat ook aan de apostelen gedaan heeft. Gelijk alles wat tot zaligheid nodig is, dat zullen we weten. Dat zullen we weten. Dat staat vast. Want hij zal ons niet in het ongewisse laten. Maar het zal duidelijk en klaar zijn waar hij spreekt. Waar hij spreekt. En daarom zegt Petrus, wacht u dan, wacht u. Wees waakzaam. Laat u niet omvoeren met allerlei leringen van gruwelijke mensen. Zodat u uitvalt van uw vastigheid. De twijfel uw hart bestormt. En uw gedachten in verwarring gebracht worden. En hoeveel mensen zijn er niet? Die daardoor helemaal in verwarring raken. En ik dacht dat het zo was, maar nu heeft die ander mij op een andere manier. Wat is het nou? Wat is het nou? Zie je, in verwarring raken. Helemaal van slag. Helemaal van slag. Petrus zegt, wees waakzaam. Wees nuchter. En neem de wacht bij het woord. Dat is uw vastheid. Leringen van mensen, op een ander moment heeft Petrus geschreven, kunstiglijk, gevlochten, prachtige weefgetouwen, kleed, hè, dat wordt geweven, prachtig, kunstiglijk verdichte fabelen. Die mensen gaan navolgen, en als ze nagevolgen, dan worden ze dienstknechten, dienstmaagden van de leugen. Omdat de leugen het fundament is. En daar anderen in meegetrokken worden. Die gaan deel uitmaken van de leugen. Dienstmaagden, dienstknechten van de leugen. Daar heeft hij al meer over geschreven. En dat is ernst. En daarom wijst hij er weer op. Hij wijst ook weer naar Biliam. Hij wijst ook naar die anderen. Die het woord van God zo verdraaid hebben. En de Heer zegt het zelf. Ezechiël 34. Dwalende, onwaarheid sprekende. Maar nu komen we een beetje bij het einde. Ten slotte. Laat dit nu allemaal even op u rusten. Even bezinken. Even loslaten. Het moet u niet neerslachtig maken. Het moet u niet twijfelmoedig maken. Wees niet vreesachtig. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Vrees niet, want ik heb de wereld overwonnen. En die wereld kan zich groot voordoen. En die kan zich geweldig voordoen. En met macht en majesteit voordoen. Maar weet, ik heb die wereld overwonnen. En wat is dan het grootste wapen wat Petrus ons door heel zijn brieven toe telkens weer in herinnering bracht? Dat is de getuigenis van het kruis. Want daar zijn de machten en de krachten die wij niet tegenop kunnen. Die zijn daar uitgekleed. Die zijn daar onderworpen. Tot in de nederdaling ter helle toe. Daar is Jezus. En als u in de strijdperk van dit leven aangevochten wordt, bestreden wordt, denk dan aan het kruis. Hij heeft gezegd, het is volbracht. En dan kunt u er nog niet voor houden, dan is niet van het een op het andere moment als rust en vrede. Nee, maar het zal zekerlijk weer komen. Want hij laat niet varen. Hij dan, die in u een goed werk begonnen heeft, die zal dat voleindigen. Tot op de dag van de wederkomst van Christus. En Petrus, hij reikt het ons aan. Waarschuwend, vermanend en vermanen, dat klinkt bij ons een beetje het wijzende vingertje. Maar vermanen, dat is met de liefde van je hart. Iemand weten dat hij niet zuiver de goede weg gaat om weer af te halen, af te houden. En die het welzijn van de gemeente bedreigen, daar is hij waakzaam voor. Hij heeft de lezers op zijn hart gebonden en dan waarschuwt hij, leeft naar de toekomst. Ga niet om u heen zien wat allemaal niet in overeenstemming is met dat wat God gezegd heeft, maar leef toekomstgericht, want hij komt om de aarde te oordelen. En hij vat alles samen in zijn laatste opwekking en dan wijst hij op de groei van het geloofsleven. Als pasgeborene naar de onvervalste melk, ik heb het u al gezegd, en ook naar de waarheid die het levende brood in Christus betekent. En verlangend naar de bron van het levende water. Om daaruit te drinken en daaruit gevoed te worden. Want in hem is immers de volheid. In hem is de getuigenis. Maar als we gaan spreken over groei. En dat doet Petrus. Over de wasdom en groei. Toenemen van alles wat we daarin mogen veronderstellen. Maar weet u wat u daar ook in veronderstelt? Dat er leven is. Dat er leven is. En wanneer is te leven? Wanneer is te leven? Als de Heilige Geest het nieuwe leven in ons hart en leven verwekt. Verwekt. Maar hoe zal het wezen? Misschien zit u met uw vraag. Hoe zal dat wezen? Maria zat ook met die vraag, hoe zal dat wezen? Nou Maria, de Heilige Geest zal over je komen. En wat in jou gevonden zal worden, dat zal een werk van God zijn. Dat zal een werk van God zijn. Petrus, even met diezelfde gedachte verder gaan. Petrus die doet belijdenis. Als de Heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben, krijgt hij allerlei antwoorden. Maar dan keert hij zich naar de discipelen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan is Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus, zalig, deze belijdenis. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard. Dat is niet opgekomen uit je eigen hartelijke welmenendheid. Dat is niet opgekomen uit je verstandelijk vermogen. Dat is nu het werk wat mijn hemelse Vader in jou gedaan heeft. Niet van vlees en bloed en niet verstandelijk en niet opgeroepen, hoe dan ook, bevorderd of zo. Nee, dat is nou het werk van mijn Vader. En dat is het werk wat de Heilige Geest in ons doet, zonder ons. Dat leert hij al zo prachtig. En als u daar nou nog mee worstelt en vragen bij hebt, lees dorseleerregels. Hoofdstuk 3, 4, punt 11 en 12. Daar leest u het helemaal. Wat doet dan die Heilige Geest? Wat doet hij dan? Ja, dat nieuwe leven verwekken. En dan geeft hij mij verstand verlichting. Opent hij mij het hart. En die onwil die in mij is, om God te kennen en te dienen, die gaat hij ombuigen. Niet met voorhamers en niet met breekijzers, maar door de liefelijke stem. En dan gaan we meer en meer richten op Christus. En dat wat dan in u verwekt wordt. Dat wat mijn Vader in u doet, zonder u, de Geest, zeggen onze Dordtse vaderen, het is de Geest die in ons komt en die dat werk gaat doen zonder ons. En zodanig dat de volheid en de heerlijkheid. En nou als laatste, hoe kan dan een tekst op een gegeven moment in Johannes Evangelie zeggen, hij moet wassen en ik moet minder worden. Is dat niet tegenstrijdig? Petrus zegt, groei, wasdom, geloofsleven, toenemen. En hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar dat is nu het geheim van het Bijbelse woord. De grootste groei is daar waar Christus groter wordt en wij zelf kleiner en kleiner. Dat is de grootste groei in het geloofsleven, want dat ziet op hem in volkomenheid. Want daar zal hij zijn, alles en in alle. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. En Petrus beëindigt, en ik beëindig het ook vanavond, met het amen. Dat wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem heeft begeerd. Maar hij zal al zijn welbehagen doen. Amen. We gaan hiervan zingen. Psalm 89 nog een keer. En dan nu vers 7 en 8. 89, 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. zullen we samen deze avond besluiten in dankgebed. Heere, u bent onze kracht. U bent onze sterkte. In strijdperk van het leven, zolang we hier deze aarde nog ademhalen, zijn we in het strijdperk. En alles omgeeft ons wat tegen u ingaat. En die briesende leeuw, waar Peter zoveel keren over gesproken heeft, die blijft maar rondgaan, ziende wie hij verslinden kan. En wie zou hem kunnen tegenstaan? Alleen uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, maar zijne smaak, mijn hart en zinnen strelen. En de belofte van Christus, ik ben met u, al de dagen, en daartussen zitten ook de donkere nachten, maar zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mogen treffen, tot de God mijns levens heffen. Heren, we danken u, dat we zo 19 keer met elkaar de Bijbelkring mochten hebben. En dat u daarbij in bijzonder Petrus in ons midden heeft laten spreken vanuit uw woord. En alles wat we daarvan gezegd hebben. Heren, dat u ook daarover uw zegen wilt gebieden, zodat het ons tot nadenken aanzet en dat we ook lust hebben gekregen door zo met elkaar erover te spreken om zelf ook uw woord ter hand te nemen en het na te speuren wat hierin ook de weg tot zaligheid voor mij persoonlijk zal betekenen. En dat is uiteindelijk die ene naam die u onder de hemel gegeven hebt. Zo nu bidden we dat u alles wat we met elkaar hebben gedeeld, dat u daarover uw zegen wilt gebieden aan jongeren, aan ouderen, ook degenen die met ons thuis verbonden waren en allen die zich hebben ingezet, iedere keer weer opnieuw. We danken u voor allen die hier geweest zijn en ook voor allen die met ons meegeluisterd hebben. Zie zo een gunst en ontferming op ons allen ten neer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Dank u wel voor uw aanwezigheid en uw aandacht.
Ja, ik dacht wel dat u ermee zou stoppen. Het is weer tijd. Ja. Maar ik denk dat het toch goed is dat we toch laten horen dat we heel dankbaar zijn dat er een uitlegger is. Want we hebben het begin van uw lezing gehoord vanavond. Hoe ingewikkeld het kan worden als de vraag ons gesteld wordt, wat is waarheid? En dat is niet nieuw, want Herodes had hetzelfde probleem. En toch, als we dan in die waarheid wat mogen inblikken, wat mogen horen met elkaar, hoe ingewikkeld dat ook soms is. Maar er zijn er ook gedeeltes die we dan wel verstaan. En dan wordt het nog mooier als je dat mag ervaren, dat je er wat van beleefd hebt. En dan ga je soms ook naar anders naar beproevingen kijken. Want dan zie je wat erachter ligt, dat leert de brief ons ook. En waar die brief ook mee eindigt, dat is het zicht op wat het kruis voor ons gedaan heeft. En dan spreek ik de wens uit, wat u elke keer ook aangegeven in het gebed, dat het gezegend mag worden. Aan heel veel. Mag ik u een... twee dingen op mee.
Kijk eens op. Hartelijk dank.
Heel graag.
Mede namens mijn vrouw.
Nou ja, graag gedaan. Nou ja, zo'n avond is ook mogelijk dat Jan, jij ook heel hartelijk bedankt voor je orgelspel. Maar er zijn natuurlijk meer die hebben gespeeld. Maar Richard, die heeft ook een hele belangrijke rol. Want al die snoeren zijn wel uitgerold, maar ook daar gaat het visueel doorheen. En kijken mensen mee. En ik begrijp dat nogal wat mensen meekijken en meeluisteren. Dus dat is een, vind ik wel een hele mooie, mooi overblijfsel van een hele nare periode. Want we hadden dat eerst niet. Hartelijk dank. Maar degene die het echt weer mogelijk maakt en alles klaarzet is Leni. Mag ik vragen om je even naar voren te komen?
Die zakken haar had ik aan
glazen. Mag ik je ook een bloemetje overhandigen? Voor je goede zorg.
Vrienden, bedankt.
Oh. Dank je wel.
Nou, we leven gezondheid. Tot ziens.